Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Wereldspelers. Jelle Maasbach.
Goed dat je weer bij ons bent, dat je luistert naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. In Wereldspelers elke week weer een lesje ondernemen. Mijn gasten die vertellen wat ze allemaal over de landsgrenzen hebben meegemaakt en wat jij daarvan kan leren. En dat doe ik niet alleen, maar vandaag met mijn co-host Gerald Baal van Transfer.lc. Goed dat jij er weer bij bent.
Dankjewel Jelle.
Heb je nog een mooie reis gemaakt laatst?
Ja, naar Parijs. We hebben daar een kantoor zoals je weet. Ze gaan er eens in de zoveel weken naartoe om met de collega's even bij te praten, een aantal meetings te doen. En natuurlijk het hoogtepunt van de dag, de Franse lunch.
Maar ga je daar echt naartoe omdat je moet overleggen? Want dat kan tegenwoordig ook via Zoom. Jij gaat er gewoon naartoe omdat je dan even een lekker uitje hebt, toch?
Uiteraard. Hè. En daarnaast wordt het ook wel prijs gesteld. Naast die online meetings dat je elkaar ook face-to-face ziet. Dat doen we toch, dat houden we gewoon wel erin.
En grotere reizen nog op stapel of dat niet?
Op de korte termijn niet. Maar het zou zomaar weer kunnen dat we naar Latijns-Amerika gaan in deze dagen. Dat doe ik wat minder vaak dan Parijs natuurlijk. Hè, of Düsseldorf. Maar ook altijd leuk, zeker.
Straks hebben we het over Aegir Marine en waarom het in de scheepvaartwereld zo lastig is om in het buitenland een bankrekening te openen. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws op het gebied van internationaal ondernemen. Unilever heeft sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne nog zeker 200 miljoen euro ontvangen van Unilever Rusland, meldt RTL Z. En dat terwijl het bedrijf toch echt had beloofd om geen voordeel meer te halen uit de Russische tak van het bedrijf. Een kwalijke zaak, zegt sanctierechtadvocaat Helene Over de Linde. Maar volgens haar hebben multinationals nu eenmaal moeite om te vertrekken.
Volgens mij is het zo met de grote multinationals die ook fabrieken in Rusland hebben, dat het lastig is om weg te gaan. Want het heeft dan echt twee kanten van de medaille. Ze willen weg, maar ja, de Russische overheid trekt ook aan hun. Want zeker bij Unilever is dat ook zo. Die maken producten waar de Russische consumentenmarkt op zit te wachten, waar ze niet zomaar een alternatief voor hebben. Dus wat dat betreft is het niet zo makkelijk om gewoon de stekker eruit te trekken en gewoon te vertrekken.
Is het zo dat Unilever hiermee ook de sancties omzeild?
Nou, dat zou het geval kunnen zijn wanneer ze daar producten maken die op de sanctielijst staan. Want wij zijn natuurlijk sinds 2020 bezig met steeds meer producten op die lijst te zetten die niet meer geëxporteerd of geïmporteerd mogen worden. Zodra het om producten gaat die ook op de lijst staan, dan omzeil je als je die in Rusland zelf gaat maken. Maar ja, globaal heb ik het even bekeken en inderdaad van die consumentenproducten, beautyproducten, voedingsmiddelen, ijsjes, noem maar op, dat is dan in principe niet gesanctioneerd. Maar het kan zomaar zijn dat er producten wel tussen staan. Want Unilever is heel breed bezig in Rusland. Ook met huishoudelijke artikelen voor in de keuken, zeg maar. Wat ze in Rusland noemen klein chemicaliënproducten. Nou, dat kan zomaar zijn dat zo'n product wel op de sanctielijst staat. En dan is het omzeiling. Maar ik kan er niks over zeggen, omdat ik dat niet tot in detail heb kunnen uitzoeken.
Nee, een deel van het geld vloeit via Nederland naar het hoofdkantoor van Unilever in Londen. Hoe zit dat precies?
Ja, het schijnt nou dat er enorm gevecht gaande is in Rusland. Want ik lees ook Russisch, dus ik heb net de Russische kranten er ook op nageslagen, omdat dit natuurlijk groot nieuws is. En het blijkt een enorm gevecht te zijn. En de Russen willen per se al die onderdelen van Unilever overnemen. Want ze hebben erg veel merken. En in Rusland zijn dat ook echt klinkende namen. Dus daar zijn ze dan mee bezig. En nu hebben ze een deel hebben ze al bereikt wat ze willen. En dat is die merken overnemen en in een Russische vennootschap onderbrengen. En daar is dan een heel groot bedrag voor betaald. Dus dat is eigenlijk het begin van een proces waar ook de Russen heel erg mee bezig zijn. Dat ze denken, ja, dit zijn mooie merken, goede fabrieken in Rusland, enorme winsten worden er gemaakt. Dat willen wij niet kwijt, dus we gaan dat overnemen. En dat is nu dus gebeurd, dat er voor die intellectuele eigendomsrechten is betaald. En dat is dan naar de Nederlandse en de Britse houdster gegaan.
Ja, hoe mooi is dat? Dat we een sanctierechtadvocaat weten te vinden. Iemand die daar mooi over kan vertellen. En dan ook nog voor ons de Russische kranten doorploegt. Dus dank daarvoor. Als we kijken naar Unilever.
Graag gedaan.
Hoe lang kunnen ze hier nog mee doorgaan, denkt u?
Ja, dat is ook weer een vraag die je eigenlijk van verschillende kanten moet bekijken. Want Unilever zou zelf misschien nog zo lang mogelijk willen doorgaan. Want Rusland is natuurlijk een hele grote consumentenmarkt. En het product staat daar heel goed in de markt, goed aangeschreven. Maar ja, we hebben hier ook te maken met de Russische kant van het verhaal. En ook al vlak na de invasie heeft Poetin besloten dat de westerse landen die sancties tegen Rusland afkondigen zogeheten niet-vriendelijke landen zijn geworden. Dus niet dружеstве, niet страны. Dus dat is een kwalificatie die ook geldt voor Nederland en de EU. En hij wil eigenlijk zo snel mogelijk af van al die bedrijven die in Rusland zitten, die een houdster hebben ergens in de EU of de VS, Canada, Zwitserland, noem maar op. Dus dat is de andere kant van de medaille, dat Poetin ook allemaal wetgeving aanneemt om deze bedrijven toch zo snel mogelijk nu weg te krijgen. En eerst gaf hij ze dan een periode dat ze een tijdelijk beheerder konden aanstellen in Rusland, zodat de directie niet meer westers was. Die periode is verstreken en nou is hij echt bezig. Daar is dat met deze intellectuele eigendomsrecht een voorbeeld van. Is hij echt bezig om die bedrijven helemaal te gaan nationaliseren. Maar zo wordt het dan niet genoemd. Op een nette manier dat ze inderdaad hun belangen in Rusland kunnen afstoten. En dat het allemaal in Russische vennootschappen wordt ondergebracht. Dus om de vraag te beantwoorden hoe lang Unilever hiermee door kan gaan, ik denk eigenlijk dat het toch binnen een aantal maanden of een jaar eigenlijk wel afgelopen zal zijn.
Dank, Helene Over de Linde, sanctierechtadvocaat en onze part-time Rusland-correspondent, als ik het zo hoor.
Klopt. Ja, grote voorliefde voor het land gehad altijd. Maar ja, nu is het onze vijand geworden, helaas.
Wereldspelers.
Een nieuwe maand en dus een nieuwe sector die we bespreken. Eentje waar Nederland goed in is. En in mei hebben we het over de offshore-industrie. We gaan in op alles wat te maken heeft met de zee, grote schepen en windenergie. Daar heb ik heel veel zin in. Daarvoor is hier Ruud Muis van Aegir Marine. Welkom.
Dankjewel.
Ik ben geboren op het water, dus alles wat met bootjes te maken heeft, dat wekt mijn interesse. Maar jij houdt je bezig met de grotere schepen, het onderhoud van zeeschepen.
Ja, en dan, met name de voortsturingssystemen en de schroefasafdichtingen, daar zijn we eigenlijk ooit mee begonnen. Van commerciële zeeschepen. En dat kan een relatief klein schip zijn tot de grootste schepen in de wereld. En eigenlijk hebben we het daar zo druk mee dat we nooit verder gegaan zijn richting andere activiteiten als visserij of binnenvaart.
Dit is genoeg dus voor jou, Ruud.
Nou ja. Ja, eigenlijk wel. Maar we kijken er altijd naar, maar dat zijn hele andere branches. Maar technisch is er geen reden voor waarom we dat niet doen. Het heeft puur te maken met, we hebben zoveel werk in het gedeelte waar we al zitten. Mm-hmm. Dat we daar voorlopig ons maar bij houden.
En ik ken wel het onderhoud van schepen, maar dit zijn natuurlijk zulke grote jongens. Waar doen jullie dat onderhoud? Want dat kan je niet in elke haven, denk ik, doen.
Nee, nou ja, goed, er zijn natuurlijk droogdokken rond de wereld en er zijn grote handelsroutes. En daar proberen we in de buurt te zijn. Maar ja, Rotterdam is natuurlijk een plek waar schepen gedokt worden, maar ook in Dubai en ook in West-Afrika, in de Verenigde Staten. Overal zijn we al werven, ja, van verschillende maat en omvang. En daar kunnen wij in feite ons werk doen.
Je komt met heel veel namen, heel veel landen al voorbij. Jullie zijn ook over de hele wereld te vinden. Maar waar begon het voor jullie allemaal?
Op mijn zolderkamer in Wijk bij Duurstede.
Daar kan je niet heel veel schepen onderhouden.
Nee, ja, ging toch prima. Ja, toen was ik alleen, dus met mijn compagnon ben ik samen begonnen. Maar we hadden geen idee of we hier onze boterhammen konden verdienen. Dus hij was nog in loondienst.
Ja.
En ik ben toen maar mijn zolderkamertje opgekropen. Heb een halfjaartje gedaan. En toen is hij erbij gekomen, ook zeg maar in de uitvoering op het bedrijf. Dan zijn we via een aantal tussenstappen zijn we naar het huidige kantoor gegaan. En daar zitten we nog steeds met veel plezier.
Hoeveel jaar geleden is dat jullie begonnen met die opleiding?
We vieren volgend jaar als 25 jaar bestaan.
Oh, dus nog netjes. Wat deed jij daarvoor dan?
Ik heb dit in loondienst gedaan. Maar ik heb mijn eigenlijke achtergrond is dat ik zeevarende ben. Ik heb zelf gevaren een jaar of 8.
Ja, en dus een kantoor in Nederland zou begonnen. Waar hebben jullie nog meer kantoren op dit moment?
Nou ja, we onderscheiden het een beetje in twee groepen. We hebben de regionale hoofdkantoren. Mm-hmm. Dat is in Singapore, in Dubai en in Panama stad. En daarnaast hebben we nog een zestal service hubs eromheen. En uiteraard het hoofdkantoor in Wijk bij Duurstede.
Ja, en Shanghai is dus niet meer de enige plek met een regionaal hoofdkantoor. Dubai noemde jij net al.
Ja.
Daar zit je niet alleen maar vanwege het lekkere weer, denk ik, hè?
Nee, dat is een hele grote. Kijk, de Persische Golf is natuurlijk een hele belangrijke scheepvaarthub. En Dubai is een logische keuze. Maar ja, dan moet je op een gegeven moment tegen de juiste personen aanlopen. Die dat ziet zitten en die daar een plan voor schrijft. En op een gegeven moment daar de goedkeuring van krijgt. En die maakt er een fantastisch verhaal van. Daar zijn we nu een jaar of 4 bezig. En dan zitten we nu met ruim 20 mensen en dat gaat hartstikke goed.
Nou, herken je die keuze voor die plaats, Gerald?
Ja, zeker. Wat Ruud al aangeeft. Hè. Ze gaan op strategische plekken zitten waar veel verkeer is, waar veel schepen en rederijen zijn. Ik ben wel benieuwd, Ruud, als ik een vraag mag stellen. Want jullie hebben eigenlijk een voorbeeldige manier zoals je het doet. Hè. Je gaat in een aantal hoofdsteden zitten met een eigen vestiging. Dat we raden ook altijd aan om te doen. Hè. Is dat heel bewust geweest dat jullie daar met een eigen vestiging zitten ten overstaan van een agent of op een andere manier dat te doen?
Nou ja, in feite hebben we een aantal methodes. Kijk, we hebben in het begin ons heel erg beperkt tot een aantal landen waar we actief marketing deden. Gewoon, nou ja, rond de kerk zullen we maar zeggen. Nou staat die kerk wel wat in een wat groter gebied dan normaal in een dorp. Maar bedoel, Griekenland is een grote markt, Duitsland is een grote markt. Benelux was onze thuismarkt. Dat waren de Noorwegen. Dat waren de markten waar we in eerste instantie gewoon zaken gingen doen. Kwam eraan van ergens anders van antwoorden ook. Maar we gingen niet actief zeg maar op zoek naar aanvragen in die landen. Nou, en stap voor stap ga je verder. En de eerste noodzaak eigenlijk om naar het buitenland te gaan, dat was dat er steeds meer gedokt werd voor reparatie en onderhoud in China. En toen hebben we daar onze eerste vestiging geopend. Al vrij kort, waren denk ik een jaar of 5 bezig, toen hebben we daar die vestiging geopend. Maar in basis is het de verantwoordelijkheid van degene die commercieel voor een gebied verantwoordelijk is, of die dat zelf wil doen. Hè, dus gewoon rechtstreeks heen en weer vliegen, klanten bezoeken via een agent. Mm-hmm. Via een partner eventueel. Soms heb je bijzondere landen. We hadden het net over Rusland. Nou, wij doen nu niks meer in Rusland, maar we deden er best wel redelijk wat omzet. Ja, daar heb je alleen al het feit van roepels. Sommige van die bedrijven zijn helemaal niet op het internationaal betalingsverkeer aangesloten. Dan heb je een ander soort vertegenwoordiging nodig. En de uiteindelijke vorm is ook een eigen vestiging. Maar dat is altijd van ja, wat voor potentieel zit er, wat voor omzet kun je daar draaien. En kunnen die wegen die kosten op tegen de opbrengsten.
En moet je als medeoprichter elke keer ook naartoe naar al die vestigingen?
Ik probeer 1 keer per jaar in ieder geval al die regionale kantoren te zien. Maar ja, je moet je voorstellen, we hebben het ook altijd over een familie. Het is ook een familiebedrijf, maar ik ken al die mensen persoonlijk. Dus de laatste is nu geweest die in Australië is. Er is 1 man die is daar gaan zitten. Ja, die doet hartstikke goed. Maar dat is natuurlijk zo'n plek die je vrij makkelijk vergeet. Het is nooit handig, het is echt een uithoek.
Ja.
Maar hij doet fantastisch. Ja, nou, om daar gewoon ook een keertje naast de Zoom en naast de telefoon even persoonlijk te zitten, een hapje te gaan eten, bij te praten, plannen te maken voor het jaar erop, eventuele problemen uit de weg te helpen, is het wel handig. Maar we hebben ook een one-tier-board, dus ik zit in het bestuur. Ja. En de uitvoerende directie die reist ook mee. Dus we proberen echt wel dicht contact te houden met al die vestigingen.
Als ouder mag je natuurlijk nooit een favoriet kind hebben. Heb je ook wel een favoriet kantoor dat je zegt, oh, naar Panama, daar ga ik het liefst naartoe. Liever dan naar Dubai?
Nou, nee, ja, nee. Ik ben wel altijd geweest van het westelijke halfrond. Het voordeel was mijn compagnon, die nu overigens niet meer operationeel actief is, maar nog wel steeds grote aandeelhouder, die had een ontzettende voorliefde voor Azië. Dus eigenlijk is het heel natuurlijk gegaan. Ik ben me op de Amerika's gaan richten van de overzeese gebieden. En hij zat heel erg op Shanghai, Singapore.
Ja.
Dus, maar nee, ja, het is allemaal bijzonder. En het leuke is, en dat doet het team bij ons ook, als je een kantoor binnenloopt op een hele andere locatie, heb je toch gelijk het gevoel dat je bij EGI bent. Omdat de uitstraling, de manier van inrichting, de manier van werken overal hetzelfde is. Maar ik kom in feite overal graag, omdat het enthousiasme hetgene is waar ik op drijf. En dat zit in dat team. Dat zit niet zozeer in de locatie.
Zuid-Afrika zou ook wel een strategische plek kunnen zijn, maar daar zijn jullie weggegaan volgens mij.
Nee, zitten we nog.
Zitten nog.
Dat is heel bijzonder. Zuid-Afrika is natuurlijk een fantastisch mooi land. En op een gegeven moment kregen we daar wat aanvragen, wat spullen. Nou, dat was eigenlijk alle aanmoediging die ik nodig had om naartoe te gaan. Maar die partner die er zat, die zei, ja, is allemaal leuk, je weet, is prachtig en het is fantastisch om vakantie te gaan. Maar qua zaak is het niet zo geweldig, je moet naar Walvisbaai gaan. Nou, ik had heel eerlijk gezegd nog nooit van Walvisbaai gehoord. Dus ik had op de Google Maps gekeken en ik zag alleen maar 1 hele grote woestijn. Ik denk, nou, daar moeten we voorlopig maar eens even niet heen. Maar de derde keer dat ik naar Zuid-Afrika ging, toen zei hij van, ja, je mag rustig komen, als we niet naar Walvisbaai gaan, heeft het geen zin. En toen zijn we daar naartoe gegaan en dat blijkt gewoon een ontzettende offshore hub te zijn. Er is natuurlijk best wel heel veel offshore activiteit in Afrika.
Ja.
Maar reparatiefaciliteiten zijn er weinig. En Namibië, Walvisbaai ligt in Namibië. Dat is een oude Duitse kolonie. En de infrastructuur en de machinefabrieken en de plekken waar je wat kunt repareren, die zijn daar gewoon bijna van Europees niveau. Daarnaast een stabiel juridisch systeem. Economisch en sociaal redelijk stabiel.
Mm-hmm.
Dus het is zeker niet onze grootste vestiging, maar het is wel een hele, hele belangrijke. Omdat er eigenlijk in Afrika verder weinig reparatiehubs zijn.
Ja, je laat het dus niet links liggen. Het zijn natuurlijk allemaal totaal verschillende landen om actief te zijn. Hoe pak je dat elke keer per land aan? Want zaken doen in Griekenland lijkt me net wel even wat anders dan zaken doen in Dubai.
Dat is absoluut anders, maar we proberen zoveel mogelijk met lokale mensen te werken. Kijk, we hebben het voordeel dat we met die scheepvaart, dat is toch een soort international community, die komen tegen dezelfde problemen, lopen die aan, die hebben dezelfde uitdagingen, die hebben dezelfde verwachtingen. Maar natuurlijk moet jij met een Singaporees anders beginnen dan met een Griek. En het liefste wat we daar doen is gebruik maken van de lokale kennis. In Shanghai zijn we ooit begonnen door gewoon een grote Nederlandse firma die er al jaren zat te vragen van, joh, we willen dat, kunnen jullie ons helpen? Nou, die hebben ons op weg geholpen. En nu zijn we er wat ervarender in. De laatste regionale hoofdkantoor is Panama Stad. de man die daar zit, die gebruikt het hele netwerk. Is een ontzettende netwerk, kent binnen de kortste keren iedereen en zit met de ambassadeur aan tafel en laat zich op die manier helpen. En uiteraard heeft hij altijd advocaten en notaris en kamerverkoophandel, dat soort clubs bij.
Ja.
Maar in het begin was het wel een kwestie van een goede man of vrouw tegenkomen en een kantoortje huren, telefoon aanschaffen en beginnen. Dat was eigenlijk
het verhaal. Het klinkt allemaal wel echt uit alsof het uit het theorieboekje komt. Je zit lokaal met lokale kantoren, met een lokale invulling. Wij werken zelf ook met 25 mensen en ik denk dat er geen één dezelfde achtergrond heeft. Je wordt daar veel begripvoller voor allerlei manieren van werken. Maar daarnaast ben je ook altijd heel goed voorbereid op de markt waarin je zit. Je noemt net al een aantal keer. Je moet wel tegen de juiste persoon aanlopen. Hoe loop jij tegen de juiste persoon aan?
Ja, dat is netwerk en veel praten en ook geluk hebben. Kijk, ik bedoel, die man die wij in Shanghai tegenkwamen, hadden we echt nul ervaring in het buitenland. Toen was Engels in China echt een probleem. Nou, hij sprak perfect Engels en had een tijd voor een Europese firma gewerkt. Dus hij snapte ook wel een beetje de westerse manier van denken. Ja, die man die hebben wij 6 maanden naar Nederland gehaald. Dat deden we toen nog. En getraind en in de marinade gelegd van hoe wij graag wilden zaken doen. En dat heeft hij fantastisch opgepikt. Ja, en hij zit er nog steeds. Hij zit nu 19 jaar bij het bedrijf. Dus dat is echt mazzel. Maar we proberen het echt lokaal, want je gaat op een lokale plek zitten. Niet omdat je producten anders zijn of je diensten anders zijn of dat die markt heel anders is. Maar omdat je zo dicht mogelijk bij de lokale manier van zaken doen wil zitten. Je moet ze begrijpen. Maar dat lukt niet altijd. Hè. We Panama stad. Panama is een beetje echt wel een heel cosmopolitisch gebeuren. Dus allerlei nationaliteiten komen overal vandaan. Heel veel Colombianen, heel veel Amerikanen, heel veel vanuit Zuid-Amerika. Dus dat is niet per definitie een eigen identiteit. Maar daar hadden we een Nederlander die heel erg getalenteerd was en die daar graag naartoe wilde. Maar die werkt daar nu ook met een team met allerlei nationaliteiten.
Ja, dat kan haast niet anders, hè?
En sowieso bij ons ook met de arbeidsmarkt. We hebben ruim 200 mensen, we zijn 25 nationaliteiten. Dat maakt eigenlijk verder niks uit. Het gaat over skills en het gaat over mentaliteit. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen.
Gerald, je hoeft er met me niks meer bij te brengen.
Nee, wat ik zei...
Alsof die cursus bij jou heeft gevolgd, ja.
Echt een voorbeeld voor andere ondernemers te wezen, hè?
Ja, toch? Ja. Normaal moet je ze een beetje onderwijzen hier, maar Ruud, hoef je niet
mee te leven hier.
Nee. Nou, maar het is ook... Kijk, het klinkt natuurlijk allemaal mooi, maar het gaan natuurlijk ook best dingen fout. En,
ja, daar komen ze er wel op.
Het is ook learning by doing, hè.
Dat willen we allemaal weten. Hey, iets minder leuks zijn al die geopolitieke spanningen. En daar wordt jouw sector natuurlijk altijd flink door geraakt. Bijvoorbeeld die onrust in het Midden-Oosten, de oorlog in Oekraïne. Wat betekent dat voor jouw business?
Ja, nou ja, goed. Onrust is nooit goed voor geen enkele economie. Dus ook voor die van ons niet.
Nee.
Het geeft vooral veel gedoe. Kijk, Rusland was heel duidelijk. Ik weet niet wanneer die gasten ingevallen zijn daar in dat land. En wij deden daar best wel redelijk omzet. Onze spullen vallen buiten de sancties voor het grootste gedeelte. Maar we hebben gelijk gezegd, we stoppen ermee. Boom. Dat was een hele korte klap. Ja, dan moet je die omzet... Kijk, dat is wel een beetje... Ik bedoel, ik hoorde net het verhaal van Unilever. Hoe ver ga je erin, hè? Heel veel van die schepen, van die Russische schepen... die worden omgevlacht. Die gaan naar Turkije toe, die gaan naar Cyprus toe, die gaan naar Dubai toe. Maar wij hebben dan de grens gesteld. We doen geen zaken met Rusland, met klanten die geregistreerd zijn in Rusland... die daar een kantoor hebben, die daar een bankrekening hebben. Op andere plekken...
Loop jij veel geld mis dan?
Nou ja, het is. Wat was het? Ik denk dat het een 1% of 3% van onze omzet was of zo. Dus dat is wel substantieel geld.
Ja, zeker.
Maar goed, uiteindelijk wordt dat wel weer ergens gecompenseerd. En anders maar niet. Aan welke kant van de streep wil je staan? Dat is een beetje zo.
Precies, ja.
Maar corona hadden we daarvoor. Heeft waanzinnig veel impact gehad. En vooral organisatorisch. Ja, die Houthis die daar aan het schieten zijn in de Rode Zee. Dat heeft invloed op de trade lines. Want daar ga je richting het Suezkanaal.
Ja.
Maar daar zit voor ons weinig reparatiefaciliteit. We zitten ook niet met kantoren. En ja, die schepen moeten toch ergens naartoe. Dus ze varen om Zuid-Afrika heen. En die moeten ergens anders repareren. Gaan in Europa repareren, gaan in Azië repareren. Dus in die zin heeft dat niet zo'n impact. Maar het is qua regelgeving en qua organisatieniveau is het wel complicerend. En je klanten hebben er natuurlijk gewoon keihard last van.
Ja, maar je zegt net zelf, je bent 25 jaar bezig. Het ene en het andere grote event heb je achter elkaar. Die coronacrisis, die verstoorde supply chain, heb je die oorlogen... Dat is niet niks.
Het goede is wel, denk ik, je globale spreiding die je hebt. Hè? Je zit echt in elke uithoek. Hè? Dus als het links wat minder gaat, gaat het rechts ook beter.
Nou, dat heeft zeker in de coronatijd heeft het ons geholpen. En zelfs collega-bedrijven die in dezelfde branche zaten... die dan toevallig net op een bepaalde plek wel een klant hadden... maar geen serviceorganisatie. Daar hebben we wel werk voor gedaan. Hè? Dan deden we in plaats van een blauwe, deden we een rode overal aan. En dan gingen we namens hun weer op pad. Ja, dat, je ziet dus ook ander soort samenwerking. Op het ene bedrijf gaat ook heel anders mee om. Dit is echt een leuk bedrijf wat daar ook voor open stond. En waar je elkaar respect geeft. En ook niet gaat lopen rotzooi en proberen die klant af te pakken. Ja, dat zijn leuke dingen die daaruit voortkomen. Maar niet zo leuk dat ik denk van nou hadden we net maar weer corona. Want dit is toch wel een zegen dat je weer gewoon op een redelijk normale wijze naar de meeste plekken toe kan.
En je struikelt over de geopolitieke zorgen, want ook in de Zuid-Chinese zee is het raak. Hoe raken die spanningen tussen China en Taiwan jullie?
Ja, dat is natuurlijk helemaal... Kijk, wij zitten in China, maar Taiwan is een redelijk dominante scheepvaarthub. Er zitten grote rederijen. Dus ja, als daar ellende uitbreekt... Filipijnen is de leverancier van misschien wel 30-40% van alle zeevarenden. Dus dat helpt ook niet. Maar nogmaals, het is eigenlijk meer in de trant van overal waar onrust is, dat heeft een negatieve invloed op de economie. En dat geldt hier ook. Dus ja, ik hoop maar dat het voorlopig niet gebeurt.
This summer I stood on the bank in the south of my country.
Wenn Sie das nicht verstehen, das ist Ihr Problem, nicht mein Problem.
Oké, iets luchtigers nu, Ruud. We gaan naar de leukste blunders. Wat is de grootste spraakverwarring waar je in terecht bent gekomen?
Ja, dat is een hele leuke. Dat was voor de tijd dat ik voor mezelf begon, toen ik op zee zat. En toen kwamen de Russen en de Oekraïners kwamen als bemanningsleden op de Noordzee. En daar werd natuurlijk van alles spottend over gezegd. Maar goed, die gasten die waren er. En in eerste instantie waren dat de wat lagere rangen. En we lagen naast de Noorse supplier. En we hadden geen werk op dat moment, dus we konden elkaar even opzoeken. Een grote Noorse hoofdmachinist. En die werkte met Oekraïense bemanning. En wij waren wel geïnteresseerd hoe dat dan ging en of die mensen... Hij zei, ja, gaat eigenlijk perfect. Die mensen zijn gekwalificeerd, die willen weer hard werken. We hebben alleen nog wel eens een keertje wat taalproblemen. Nou, op zo'n schip loop je wachten. Hè. Dus op het ene moment ben jij aan het werken en een ander ligt te rusten. En op het volgende moment dan is het andersom. En hij had voor zijn tweede machinist, Sergei, ik zal zijn naam ook nooit vergeten, had hij een briefje achtergelaten van: Dear Sergei, can you please paint the shackles in the workshop yellow? En toen sprak hij met een ongekend gevoel voor understatement. Het enige woord wat hij niet begreep was shackle. Dus hij kwam binnen en die hele werkplaats die was kanariegeel geschilderd. Ja, dat meer een leuke ondergrootte dan een...
Heb jij zoiets meegemaakt, Gerald? Los van het schilderen, maar zo'n spraakverwarring.
Ja, in die meer dan 25 jaar hebben we best wel wat lost in translation issues gehad. Ja. Ik zelf ook wel eens helemaal in het begin. Ik heb mijn Spaans in Barcelona geleerd. En daar, als je een taxi neemt, zeg je voy a coger un taxi. Handig voor de mensen die binnenkort op vakantie gaan misschien. In Latijns-Amerika gebruiken ze af en toe daar een ander woord voor. Als je daar zegt, voy a coger un taxi, dat coger, dat nemen, is nemen met een wat sensuele interpretatie, zeg maar. En dus daar zeg je...
Even iets dichter tegen elkaar aan, zeg maar.
Top hard een taxi, ja, want anders neem je die taxi misschien wel op een andere manier dan via de deur. Maar zo heb je echt een heleboel. Je hebt ook die van de Parker pennen, die kennen we allemaal natuurlijk wel. Die hadden zo'n leus, Amerikaans bedrijf natuurlijk.
Ja.
Ja, die had een lekkende pen, wit overhemd, en zo'n blauwe vlek. Dus die, this won't leak in your pocket, so you don't get embarrassed. Ja, dat zeiden ze. Dat hadden ze toen naar Zuid-Amerika geëxporteerd, diezelfde leus. En die hadden ze op de een of andere manier fonetisch vertaald. En daar kwam het dan over als, it won't leak in your pocket, and you don't get pregnant.
Oh.
Embarazar in het Spaans betekent zwanger raken namelijk. Embarrassed, embarazar. Waar je een paar hele leuke hebt. Je hebt zo'n boekje, dat heet I Always Get My Sin.
Ja.
Van een oud Heinekenman. Ja. Best wel oud al, dat boekje.
Ja, die is heel leuk.
En dan heb je ook een staatssecretaris, I Fuck Horses, of staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. I'm the state secretary from inside. And I'm just having my period. En ze was net gestart als staatssecretaris. Van Galen, zo. Ze komen allemaal voorbij. Maar we maken ze allemaal, hè, dat soort fouten.
Zeker.
En dat is het leuke.
Ik heb ze ook wel eens gemaakt in het buitenland. Maar dat voor een andere keer. Hey, we hebben het over hele grote problemen gehad. Waar je best wel lekker doorheen vaart om in de terminologie te blijven. Maar ik heb begrepen dat zoiets simpels als het openen van een bankrekening voor jullie dan wel weer lastig is.
Ja, maar dat is niet helemaal specifiek voor onze branche. Alleen onze branche is natuurlijk in zichzelf super internationaal. En banken worden geconfronteerd met allerlei regelgeving rond witwassen en fraudeleus geld.
Mm-hmm.
En hebben daar hele teams op zitten en allerlei systemen in werking gesteld. Maar wat bij ons bijvoorbeeld voorkomt is dat wij in de scheepvaart heb je iemand die eigenaar is van het schip, dus de reder. Maar je hebt ook een manager die namens die reder het onderhoud en de commerciële exploitatie van zo'n schip vaak doet. En dat zijn verschillende bedrijven. Dus het kan prima zijn dat de eigenaar in Estland zit, noem maar eens wat, en de manager in Griekenland. En dan krijgen wij een opdracht van die manager om spulletjes te leveren, om service te leveren, om maken keurig netjes een factuur. Maar uiteindelijk komt de betaling uit Estland. Nou, dat is voor banken problematisch. En dat gebeurt bij ons echt dagelijks. Dat is gewoon, en in onze hele industrie gebeurt dat dagelijks. En dan willen ze allerlei aanvullende informatie. Hebben wij een heel systeem opgezet. We hebben sanctiesoftware, we hebben hele procedures. Maar dat geeft echt behoorlijk problemen. Maar als je naar een nieuw land gaat, dan krijg je met je Know Your Customer wetgeving te maken. Ja, dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Want we hebben nog nooit zaken gedaan met die bank. Dus hoe gaan ze me kennen?
Ja.
Dus ik heb het net nog even nagevraagd aan ons financieel hoogtepunt. En tussen de 3 en de 6 maanden in een plan om een nieuwe vestiging te openen is alleen maar gereserveerd voor de bank.
Jeetje, daar ben je niet vrolijk van.
Nee.
Staan er nog landen op de rol die jij graag zou willen veroveren, waar je nog naartoe zou willen gaan?
Nou ja, wij willen graag naar India, omdat dat een enorme markt is. Ook echt een scheepvaarthub. Maar goed, met die regionale kantoren krijg je ook ambities natuurlijk vanuit die kantoren. En in het Midden-Oosten met name heb je het fenomeen in-country value. Dan willen ze heel graag dat je werk doet, maar dat daar op een of andere manier ook binnen zo'n land belasting over betaald wordt. Dus Saudi-Arabië is zo'n land, hè, waar ze echt daarmee bezig zijn. Die hebben een behoorlijke vloot. Maar die repareren allemaal in Dubai of in Qatar of in Kuwait of nou noem het maar. Dus die hebben een enorme werf gebouwd. En die willen eigenlijk dat de leveranciers die daar werkzaamheden verrichten, dat die ook in dat land zitten. Mensen in dienst nemen eventueel, maar in ieder geval belasting betalen in zo'n land. Dus dat is dan een land wat daar vandaan komt. Ja, Zuid-Amerika zitten we nog niet echt heel actief. We doen er wel het een en ander. Colombia doen we wat. In Chili doen we al jaren wat. Maar ja, het grote maritieme gebeuren in Brazilië, dat is Zuid-Amerika is Brazilië.
Ja, en dan kijk ik naar jou.
Ja, precies.
Brazilië ken je goed.
Zeker, we zijn gespecialiseerd op Brazilië, dat wist je misschien nog niet. Hè? Nee. Ook in de maritieme sector voor veel Nederlandse bekende bedrijven gewerkt. Wat wel belangrijk is om te weten is, je vond Panama misschien al wat traag, hè, qua bedrijf opzet en bankrekening openen. In Brazilië kan je dat misschien nog wel verdubbelen die tijd. Maar met de juiste ingang, met de juiste persoon die je tegenkomt, moet het ook wel lukken.
Nou, nuttige informatie. Hè. Dus
hebben jullie nu gekoppeld? Kan ik misschien nog commissie? Ja, dat mag niet. Nu ik hier de hoofdredacteur zijn mee te luisteren. Dat zou mooi zijn.
Wordt weer Rotterdamse lekkernijen de vorige keer, Jelle.
Dit was Wereldspelers, waarin we alles leerden over zeeschepen en waarin Gerald misschien wel een klus voor Brazilië heeft binnengesleept. Ik dank mijn gasten, Ruud Muis van Aegir Marine. Goed dat je er was. En Gerald Baal dus van Transfer.lc. Volgende week zijn we er weer. Dan hebben we het over Seawater, een bedrijf dat drinkwater maakt van water uit de zee. Hoe dat precies zit, dat hoor je volgende week donderdag om 2:30 in Wereldspelers.
BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.